I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Het gaat niet eens over het praten, maar ook dat je in een ruimte is, bent waar jij de enige bent die energie afgeeft aan de ruimte.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Dat er niet nog een ander levend organisme is.
Zoals je weet, ben ik een paar keer geoefend door moeder ayahuasca. Dus ik begrijp heel goed wat je bedoelt als je over die ruimte bent.
Hallo Bianca.
Wacht even hoor.
We zouden het toch zo doen.
Welkom bij We Zouden Het Toch Zo Doen, de podcast over alles in het leven wat we nu wel onder controle dachten te hebben.
En vandaag hebben we de samenwoonaflevering. We wonen nu allebei voor het eerst samen met een romantische partner. En we willen graag een tussentijdse review geven, want hoe doe je dat eigenlijk met de temperatuur in huis? En wat als je op verschillende tijden naar bed gaat en wie betaalt eigenlijk wat? .nl. Wil jij je ei kwijt over iets, Bianca?
Zie jij iets aan mij?
Ja, maar je haar aan de achterkant is helemaal opgestoken. Ik zie geen plukjes. Ik heb net Bianca's haar aan de achterkant opgestoken.
Iets anders?
Nee.
Ik draag geen make-up.
Maar jij draagt toch wel vaker geen make-up?
Ik draag eigenlijk nooit make-up, behalve op de dagen dat ik naar de podcast kom.
Oh.
En toen dacht ik ineens, waarom doe ik dit eigenlijk? En dat is natuurlijk omdat er een camera op onze snuffert staat. Alsof we ook deze podcast in zijn geheel online gooien. Er komen echt maximaal 3 minuten per week komt online van wat we hier...
Maar die minuten worden wel gewoon 50 uur bekeken of zo, zag ik dan. Die laatste snippet.
Ja.
Dan staat er deze reel is nu 50 uur bekeken, stond er.
Ja. Nou ja, en deze mensen die dat dus nu gaan bekijken, zien dat dan zonder make-up. En dat is eigenlijk ook gewoon hoe ik letterlijk de rest van mijn leven door het leven ga. En ik dacht ineens, waarom doe ik dit? En het is toch ook om te voldoen aan een soort vrouwelijk verwachtingspatroon van hoe je er op beeld moet uitzien.
Ja.
Want je ziet eigenlijk heel weinig mensen op beeld zonder make-up. Heel weinig vrouwen op beeld zonder make-up. Behalve onze podcastcollega Tamar. Shout-out naar Tamar van de Media Meiden. Want zij doet het ook niet. En ik zag haar dus. En toen dacht ik, oh ja, dit vind ik eigenlijk logischer. Zeg maar, als ik het ook niet zelf doe. Ik wil gewoon niet meedoen aan het schoonheidsideaal van volle wimpers.
Weet je waar ik opeens aan moet denken? Ja. Is als ik vroeger, zeg maar, echt toen ik een tiener was, als ik dan een auditie of zo had, dan scheerde ik echt mijn benen. Terwijl ik had een broek aan, maar gewoon, je weet maar nooit. Ik ben voor alles klaar. En zeg maar ook met make-up of zo, dat ik echt, dat je gewoon helemaal klaar voor de camera altijd wil zijn. Omdat je weet maar nooit. Het is zo belangrijk om er goed uit te zien op beeld.
Dit doet me dan weer denken aan die ene keer dat ik een darmontsteking had.
Ja.
En dat ik een rectale onderzoek kreeg daarvoor.
Ik heb ook wel een rectaal onderzoek.
Dat is zo raar. Ik was 15 en mijn dokter was heel knap.
Ja, maar dat is het. Ze zijn allemaal heel knap. Dat zijn van als je dan bijvoorbeeld naar OVGO spoed bent.
Ja, het zijn allemaal van die spoedmensen die heel knap zijn.
De spoedmensen zijn zo knap.
Ja.
En dan zeggen ze, oh, ik kom even rectaal. En dan zie je ook dat zij naar jou kijken en denken, ja,
sorry. Dit moet ik even doen. En dan gaan ze het ook doen met een condoom en een glijmiddel. Ja, en ik was 15 en ik was hartstikke maagd. Dus het was ook helemaal nieuw voor mij dat ik dit kreeg.
Ik vond het wel erg als mijn moeder vroeger zo'n temperatuur ging meten.
Ja.
Oh, dat is echt het gênantste.
Echt het gênantste. Maar het erge was dus, ik was dus met mijn moeder in het ziekenhuis voor dat blindedarmontstekingsonderzoek. Om even goed te checken of ik echt een blindedarmontsteking had. Moest die man dus naar binnen. En toen zei mijn moeder, toen hij heel even weg was, zei ze, en dit is waarom je altijd een mooie onderbroek moet aandoen. Want je weet maar nooit.
Oh, je moeder.
Ja. Dit is wat je binnenkrijgt al op je 15e.
Ja. Ja, mijn moeder is tegenovergestelde. Die was altijd zo van, als ik dan een panty aan had, zei ze, waarom doe je niet een onderbroek over je panty aan? En dan dacht ik altijd, mam, dat wat als iemand niet... dat ziet?
Ja, ja. Je Superman Niemand. Onderbroek.
Niemand heeft dat ooit gezien. Nee, maar ik ben trots op je no make-up face. En,
dank je.
Ja, ik draag ook weinig make-up om twee redenen. Eén is, ik haat het eraf halen van het make-up.
Oh ja, oh, ja ik doe dat niet. Ik laat het gewoon gebeuren.
Ja, daar gaat al fout.
Ik kijk wel even.
Hoe lang het...
Ja.
Ja, een soort van die gel-lak nagels die in de rekenlijn zitten.
Ja, dat heb ik.
En de andere reden is dat ik toch ook wel... Ik ben dan heel vaak opgemaakt in mijn leven. Want ik zit heel vaak in dingen waar mensen je opmaken.
Ja.
En ik vind mezelf eigenlijk... En dan denk ik altijd... Oh, nu word ik echt helemaal opgemaakt met smoky eyes en dit en dat. En altijd als ik opgemaakt ben, vind ik mezelf lelijk.
Ja, want het ziet er zo raar popperig uit.
Ja. Ja, en ik word heel oud ervan ook. Ik vind het gewoon me niet goed staan, dingen op mijn gezicht. Het enige is dus... Dat ik nu mijn wimpers krul, dus permanent krul, zeg maar. En daar ben ik zo blij mee en dan voel ik me altijd knap.
Maar doe je daar dan ook nog extra wimpers bij? Of nee, is het gewoon je echte... krul.
Maar ik heb dus hele lange wimpers, maar die krullen niet. Dus die staan altijd helemaal naar voren. Ja, precies. Ja. Dat was een soort dakje boven mijn oog naar beneden. En sinds ik dat heb, denk ik echt, oh, ik heb geen make-up.
Misschien moet ik dat ook wel doen. Dan kan
Maar nu, nee, want nu ga je toch weer vallen aan de make-up.
Nee, en trouwens, ik heb gewoon wel wimpers die krullen volgens mij. Dus het maakt niet uit. Nee, ik ben hartstikke mooi zoals ik ben.
Je bent mooi zoals je bent, meid.
Dank. Waar wil jij het over hebben? Oh my god, je bent naar het boekenbal geweest.
Ja, we hebben toch even de discussie. Ga ik het wel of niet over boekenbal hebben? Want iedereen heeft het over boekenbal.
En
dus
deze
is
week
dat
komen
niet heel
natuurlijk,
saai?
Ja, en deze week komen natuurlijk allemaal podcasts uit met mensen die naar het boekenbal zijn geweest.
En iedereen zegt dan ook altijd in de media zeggen ze al van, ja, het is eigenlijk valt het heel erg tegen. Dus zeg maar, je wil toch...
Oh, okay.
Dat zegt iedereen, toch? Zelfs mijn moeder wist dat iedereen vindt dat het boekenbal tegenvalt.
Oké, ja.
Dat weet jij niet.
Nee.
Dat het een deceptie is.
Nee. Nou, want ik zie ook echt wel mensen heel erg nu op social media posten met leukste feestje van het jaar.
Ja. Ik was super blij dat ik uit was genodigd, want mijn uitgeverij die mag dan 2 of 3 mensen per jaar meenemen, want die heeft niet zo, het is een kleine uitgeverij, dus die heeft niet zoveel kaartjes. Dat was echt een leuk groepje. Ik was namelijk met Meerte, de baas van Blossom Books.
Ja.
En zij had mij en Bonnie, die ook boeken heeft gemaakt bij Blossom Books, en Cynthia, die ook boeken maakt bij Blossom Books, meegenomen als een groepje. En dat was echt leuk, gezellig. En sowieso was het best wel leuk. Maar ik wil mijn unieke take even nog geven.
Ja.
Nou, iedereen heeft het er altijd heel erg over dat het zien en gezien worden is daar.
Ja.
En er zijn dan ook heel veel mensen die daar dan zijn en zeggen van ja, je moet niet meedoen aan dat zien en gezien worden. En dat ik dan denk, maar
hoe doe je dat?
Dat is wel het hele ding van het feest. Dat is gewoon het ding van het feest.
En hoe ziet dat eruit, zien en gezien worden? Dus...
Je komt binnen.
Ja.
En er zijn gewoon heel veel mensen die, voor mij hè, die je dan een beetje herkent. Want er zijn dan mensen bijvoorbeeld van dit podcastbedrijf.
Oh ja.
Er zijn mensen van mijn studie, want ik heb beeld en taal gestudeerd. Dus iedereen is een schrijver geworden. Nou, er zijn mensen allemaal van alle. En er zijn mensen die je herkent van tv, maar dan misschien niet in het echt.
Ja.
Nou, en dan moet je dus gaan doen. Ik ben heel slecht in gezichten. En dan is het een constante strijd van dat je mensen ziet waarvan je dus niet zeker weet of je ze kent. En dan kijken ze in hun ogen aan. En dan denk je dat zij weten het ook niet. Ofwel, en die binnenkomst was heel stressvol voor mij. Maar wat ik nog wilde zeggen, wat hierbij valt, het is zien en gezien worden, maar het is ook heel erg. Negeren en genegeerd worden. Want je ziet dus ook, je bent dus heel erg aan het denken van, ga ik dan hoi zeggen tegen die persoon of niet? En je ziet dat mensen jou ook, zeg maar, soms over, je weet toch dat wel eens dat je op het station loopt en iemand ziet die je kent, maar je denkt ook, ga geen hoi zeggen, want dan... Nou, zo voelde eigenlijk ook een heel groot deel van het boekenbal voor
het
mij.
Is ook heel ongemakkelijk, omdat je heel veel mensen wel kent, maar ook weer niet om een gesprek mee te voeren.
Ja, of wat ik ook had, is dat ik dan 2 mensen, dus mijn oud-leraar, Thomas Verbocht.
Ja. Schrijver. Thomas Verbocht.
Ja,
heel leuk.
Vond het heel leuk om hem te zien.
Ja.
En die was dan in gesprek met Alma Matthijssen, die ik ook ken, schrijfster. En toen dacht ik, oh ja, jullie ken ik. En ik liep er echt soort van door zo'n hele dunne gang vlak langs.
Oh.
Maar zij waren net in gesprek. En dan denk ik, ga ik dan nu hoi zeggen? Dus ik kan dit ook... Ik zou dit ook helemaal hebben.
Ik zou heel zelfbewust zijn van wat ik allemaal aan het doen ben. En wat ik ook vooral niet aan het doen ben.
Ja. Maar ik was wel blij dat ik het echt, dat ik het een keer mee had gemaakt. En met mijn groepje
heb
was
jij
dus...
ook mensen genegeerd?
Nou, dat is dus het ding. Want soms, nou, ik heb hen dus genegeerd.
Oh ja.
Maar dit komt niet uit onaardigheid.
Maar
dit
meer
is,
van.
Ik weet niet wat ik moet. En toen zat ik op een gegeven moment op de trap. Want dat is classic bij boekenbal. Weet je wel? Op de trap zitten van de Schouwburg.
Ja.
Dat doen heel veel mensen. En daar zie
op
je ook
de rode fluwelen trap.
Ja. En toen kwam Guusje, de podcastbaas, langslopen.
Ja.
Die kan dit heel goed. Die is heel goed in dit soort feestjes. Je ziet haar echt. Ja, ik weet niet.
Ja, zij glossiert in dit soort omgevingen. Ja. Zij kan dit gewoon.
Ja, dus zij zag ons. Ik was met Nydia Marilotte van Damn Honey en dus in
Maar zij zegt ook iedereen gewoon heel leuk. Zij doet zegt wel iedereen gedacht. Dat is
zij,
het ding.
Zij kan dit. Dus, dat ja. dus zij zegt hey. En zij omhelst mij.
Oh, leuk.
Leuk. En ik zei nog hoi. Terwijl ik dus toen kwam ik zeg maar met mijn bovengebit in haar boven. Of mijn gebit soort van. Dus ik zei hoi. Dus mijn mond stond open. Terwijl ze me omhelsde. En toen kwam mijn gebit dus zeg maar zo tegen haar bovenarm aan. Snap je
ja,
wat ik bedoel?
Dat is ook ongemakkelijk.
Dat drukte zo in haar bovenarm.
Had ze een jurkje zonder mouwen aan?
Ja. Ah, en toen ging ze weer weg. En zij natuurlijk doen alsof er niks gebeurd was. en ik zeg maar de komende kwartier hierover nagedacht.
Dat is, ja.
Oh ja, en toen, en ik voelde me ook niet goed op Boekenbol. En ik dacht, is dit nou, weet je wel, inderdaad, wat Boekenbol is? Bleek, ja, ik dacht ook dat ik heb hoofdpijn. Maar ik dacht, soms denk ik ook, dat zit tussen mijn oren. Toen heb ik gewoon 2 Excedrin genomen op de dansvloer op een gegeven moment.
En toen
daarna dacht ik, ah, dit is eigenlijk een heel leuk feest.
Maar, en hoe was de muziek?
Oh, dat, ja, dit is wel echt mijn soort muziek. Het is gewoon hitjes van de afgelopen 20 jaar.
Oh ja.
Dus daar hou ik wel van. En dat was dan op het podium, dus dat was heel leuk.
Oké, okay. Ja, dus zou je er nog een keer heen? Was het?
Oh ja, want ik wil dus niet dat iemand die dit luistert denkt dat ik nu nooit meer uitgenodigd wil worden voor het boekbal.
Jij
ik wil
sowieso
zeker nog wel uitgenodigd worden. Ja. Maar ja, dit is gewoon wel een stressvol event voor mij. Maar ik vond het heel leuk, weet je wel. Please, nodig me
ja. En weten mensen niet dat je er ook dat het ook geld kost om naar het boekenbal te komen?
Oh ja, mijn uitgeverij, dus hoe het dus werkt. De kaartjes voor het boekenbal zijn heel duur, maar dat betaalt dan meestal je uitgever.
Ja.
En sommige mensen krijgen wel gastenlijstkaartjes, geloof ik.
Ja, en wat is heel duur?
Ja, ik dacht in de €200.
Oh, echt?
Dacht ik,
oh, ja.
En dan betaal je maar ook God. Nog... De drank Drankjes. Daar is niet gratis. Maar is allemaal ter support van de literatuur.
Ah, oké, okay, dus het ik. Gaat dan naar het
Wacht,
CPNB.
Wacht, dit ga ik even research.
Gewoon als een soort goede, ik kreeg goede wel actie. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben er volgend jaar ook bij.
Ja, jij Hoop als ik. Podcastmaker op het boekenbal, tuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ongevraagd advies. Ik heb een hele lange, mooie brief gekregen van iemand die naar ons luistert, Maud. Naar aanleiding van mijn struggles of ik wel of niet een kind wil.
Ja.
En ik vond het echt heel lief, omdat ze heel erg soort van... Ze zei, ik schrijf je dit omdat ik had gewild dat ik dit bericht had gekregen 10 jaar geleden.
Nou, lees voor.
Want 10 jaar geleden was zij dus iemand die niet wist of ze moest een kind wilde of niet.
Ja.
En ook dat ze zelf heel erg chaotisch is, net zoals wij.
Ja.
Dus dit is wat ze stuurde. Hoi Bianca, misschien is dit wel ongevraagd advies. Sorry dan alvast. Wij houden van ongevraagd advies.
Ja.
Dus daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Maar ik luisterde net je podcast die je samen met Titia hebt. Superleuk om te luisteren, by the way.
Thanks.
En daarin ging het over eitjes invriezen en zwanger worden. Ik herkende mezelf zo in jouw verhaal. Van wanneer weet je nou of je klaar bent om moeder te worden? Het is niet zomaar een keuze. Ik had precies hetzelfde. Ik ben 10 jaar ouder dan jij en moeder van een 6-jarig meisje. Spoiler, het is echt heel leuk. Ik heb ook ADD en ben nogal ongestructureerd. Daarin herken ik mezelf dus ook heel veel. Zo was mijn leven ook. Want wat ik heb ervaren, een kind geeft ritme. Dit ja, is echt jouw droom,
dit
toch?
Dit is mijn droom, want ja. Dit is ook wat ik verlang van een kind.
Ja, geef mij ritme. Ja. En niet zo'n beetje ook, haha. En dat doet mijn ADD-brein goed. Ik wilde niet zo'n typische moeder worden, maar dat ben ik ook niet. Juist mijn ADD en out-of-the-box denken, manier van denken en leven, maakt dat ik een leuke moeder ben. Dat durf ik wel te zeggen. Je hebt wel een soort van stabiele situatie nodig qua inkomen en relatie. Maar verder kreeg ik van mijn zusje de tip. Zij was al moeder voordat ik het werd. Er komt geen moment dat je denkt, nu ben ik er echt klaar voor. Er is altijd wel iets niet helemaal af of goed. En dat vond ik een inzicht. Ik had namelijk ook niet dat oermoedergevoel. Maar het is echt het allerleukste wat me is overkomen. Ja, het is ook zwaar met momenten. Bijvoorbeeld als ze niet slapen een langere tijd. Maar het maakt het ruimschoots goed. Wat de wereld nodig heeft... Dit vond ik lief.
Ja.
Wat de wereld nodig heeft is mensen zoals Titia en jij als moeder. En niet al die quote perfecte / burgerlijke moeders die je op Insta ziet. Want juist mensen die zoals ons out of the box kunnen denken... is wat een kind nodig heeft. Of je nu wel of niet besluit over een tijdje voor het moederschap te gaan. Ik wilde je dit alleen even meegeven. Ga door met jullie leuke podcast. Ik luister met veel plezier verder. Liefs, Maud. Hoe lief!
Heel lief.
Het voelt echt een beetje als een soort van mijn oudere zus die ik niet heb. Die eventjes met goede raad komt.
Ja, en helemaal zin om een kind te krijgen.
Ja, ik ook wel. Ik kreeg nu wel een beetje...
Voor haar, hè?
Voor, ja, ik kreeg ook wel een beetje rammelende eiersokje ervan. Ja. Oh, dit wil ik nog wel zeggen.
Vertel.
We hebben een e-mailadres geopend. Ja,
dus mensen die heel erg anti-social media zijn, we support you.
Ja, we zien je, we horen je.
En we geven je groot gelijk, ook ja. Al is dat mijn grootste inkomstenstroom.
Dus volg Tietje vooral.
Volg mij vooral op Instagram.
Ja.
Maar ja, je kunt ons ook e-mailen. En het e-mailadres is wezouden@meervandit.nl. En dat e-mailadres kan je natuurlijk ook terugvinden in de show notes.
Dus, ja. Ja. Dus als je ons ook leuke brieven wil sturen voor ongevraagd advies, dan kan dat dus vanaf nu ook per mail.
Wij willen het even hebben over samenwonen.
Ja.
Want wij wonen dus voor het eerst samen.
Hoe lang woon jij eigenlijk al samen?
Nu sinds januari.
Dus 3 maanden.
Ja.
Dus we willen...
Ja, maar je hebt toch allemaal van die vriendinnen die dan al in hun 20 jaren samenwonen met jongens. En dat ik dat dan nu voor het eerst doe. En dat ik ook denk, oh wow. Ik was semi-jaloers vroeger, maar ik ben nu ook wel... Maar ik ben nu ook wel blij dat dat nooit is gebeurd voor een deel.
Ik ook.
Maar ik moet wel zeggen dat ik wel bijvoorbeeld mijn de irritatiestoornis waarvan ik dacht dat ik hem had.
Ja.
Dat denk ik ook wel heel, en dat heeft bijvoorbeeld dan ook wel erg te maken dat ik niet gewend ben om samen te wonen met een man.
Ja, want
en dat je dan opeens soort van denkt, ben ik overdreven geïrriteerd of woon ik nu gewoon samen met een man?
Want jij hebt hiervoor wel ook samen gewoond, maar dan met vrouwen.
Ja.
Ja, want
en ook wel weer echt heel lang geleden. Dus ik heb hiervoor, denk ik, voordat ik samen woonde met Dick, denk ik wel 12, 13 jaar helemaal alleen gewoond.
Oh, dat is wel echt heel lang. Ik heb eigenlijk 1 jaar in mijn leven alleen gewoond. En de rest van mijn volwassen leven samen gewoond.
Met vriendinnen?
Met huisgenoten. Dus dat werden dan vrienden, maar dat waren altijd 2 jongens en 2 meiden.
Oh, lekker.
Dus ik ben ook gewend met mannen samen te wonen. Dat heeft mij wel echt geholpen.
Ja, ik heb natuurlijk wel jarenlang... Ik heb 2 broers.
Oh ja. Jij hebt
2 broers en een vader.
Ja, precies. Je hebt wel met 3 mannen samengewoond heel lang. Maar en ik woon dus nu sinds 2 maanden samen. Maar we dachten, we hebben wel alvast de credentials om een soort tussentijdse review te geven. Wil je alvast weten wat ik ervan vind?
Ik wil heel graag weten wat jij
nou,
ervan vindt.
Nou, laat ik beginnen met het positieve. Het is heel leuk om met iemand samen te wonen die je ook leuk vindt. Zeg maar, ik denk dat het wel een soort van dat de eerste vereiste is. Dat je een huisgenoot hebt die je leuk vindt. Anders gaat het hem gewoon echt niet worden.
Ja.
Dus ik vind het heel leuk om samen wakker te worden. Ik vind het heel leuk om samen naar bed te gaan. Ik vind het ook heel leuk om tegen iemand aan te kunnen lullen de hele tijd.
Ja, ik ook.
Ik weet niet zeker of hij dat ook heel leuk vindt. Het is gewoon heel gezellig. En wij wonen nu op 50 vierkante meter... Wat niet per se heel klein is. Ik heb ook wel eens mensen gehoord die...
Je hebt ook wel, maar je hebt een prima huis, want je hebt een slaapkamer.
Ik heb een aparte
woonkamer.
Slaapkamer, dus dat scheelt echt. Het probleem wat ik het meest heb en waarvan ik ook niet had verwacht dat ik het had. Want ik vind mezelf dus echt een mensenmens.
Ja.
En ik hou dus van zoveel mogelijk mensen om me heen, dacht ik altijd. En dat is ook nog steeds wel zo. Maar ik denk hoe meer ik gewend werd om in mijn eentje te wonen, hoe meer je ook gewend wordt dat je gewoon thuis komt. En dat jouw troep is.
Even kunt decompressen.
En dat je niet tegen iemand hoeft te praten. Ja. Of dat je ook gewoon... Het gaat niet eens over het praten. Maar ook dat je in een ruimte is waar jij de enige bent die energie afgeeft aan de ruimte.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Dat er niet nog een ander levend organisme is.
Zoals je weet ben ik een paar keer geroepen door moeder Ayahuasca. Dus ik begrijp heel goed wat je bedoelt als je over die ruimtes praat.
En over die energieën.
Over die energieën. Ja, nee, en ik heb ook heel erg dat... Bijvoorbeeld stel je voor, ik wil een kopje thee zetten. En dan moet je dus gaan vragen, wil jij ook thee?
Ja.
En soms wil je helemaal niet vragen, wil je ook thee?
Nee.
Soms wil je gewoon... En zo, dat is met al die dingen dat je opeens heel egoïstisch wordt... als je gewoon de dingen voor jezelf doet.
Hebben jullie het erover gehad voordat jullie gingen samenwonen? Van hoe gaan we dit aanpakken? Want ik heb dus het idee dat... Dit is waarom ik het heel eng vind om samen te wonen. En ik moet zeggen, ik zie mezelf nog als een soort samenwonen light.
Ja.
Omdat ik over 2 weken letterlijk weer helemaal in mijn eentje ben voor een maand.
Ja.
Maar wat ik dan altijd hoorde van vrienden die dus inderdaad mid-20 gingen samenwonen. Dat het uiteindelijk uitging aan het einde van hun 20er jaren. En heel veel mensen zeiden toen, we hadden niet moeten gaan samenwonen. Dus ik kreeg een soort van beeld van... Dit is echt het allerslechtste wat je kan doen voor je relatie.
Ja.
Dus ik had voorgenomen, als ik dat ga doen, dan wil ik het wel echt erover hebben. Hebben wij niet gedaan, nog? Zo
nee.
Van, wat is onze taakverdeling of zo? Maar hebben jullie daarover gehad?
Ja, want wij komen allebei... Ten eerste, het leukste denk ik aan onze relatie is dat we hele goede praters zijn. En alles wat mensen in advies geven, zeg maar in tips van relatieadvies, is altijd zo communiceren.
Ja.
En dat zit dus echt wel goed bij ons. Wij woonden allebei heel prettig in ons huis.
Ja.
En dat is natuurlijk een unieke situatie. Dat we allebei een huis hadden waar we niet uit weg wilden. We waren allebei blij. Maar toen opeens zei ik dat, had ik dat een beetje ingemasseerd. Dus ik zei tegen hem van... ik had even nagedacht, wat is voor hem het belangrijkst? En toen dacht ik, zijn boekenkast. Toen zei ik, ik heb nagedacht, niet meteen nee zeggen. Ik ga eerst zeg maar de voorwaarden schetsen. Wat als je bij mij komt wonen? Ik haal al mijn boeken uit huis. Ik doe die allemaal in een doos. En jij krijgt deze hele muur. Daar mag je al je boeken neerzetten. En ik beloof dat de temperatuur hoger is in
Want
mijn
dit
huis.
Is een ongoing struggle.
Dit is een ongoing ruzie.
Oh god.
Beide dingen, de boekenkast en de temperatuur. Mijn boekenkast is nu echt perfect. Daar hebben we geen ruzies meer over. En toen zei hij, verbazingwekkend gezien, ja. Omdat ik zei, ik denk als wij samenwonen, dan voel ik meer dat we die stap kunnen maken van het huis. Want ik durfde gewoon niet te gaan bieden. Ik was er gewoon niet klaar voor. En dat merk ik wel echt, dat sinds we samenwonen, dat wel echt...
Dat je ook wel echt weet van, oké, we kunnen dit wel.
Oh ja, en we hebben daar dus heel veel gesprekken over gehad. En we hebben ook, denk ik, een van de eerste weken, hebben we twee keer of zo... hebben op zondag dat we dan naar de White Label, dat is zo'n koffiezaak in Amsterdam, dat we daar dan op een bank gingen zitten om actief te praten over
goed.
Ons huishouden. En mensen luisteren ons ook af. Oh, ik schaam me echt dood, want ik ben echt zeg maar, ik zeg echt van die dingen zoals...
Jij bent gewoon heel hard.
Ik wil gewoon, de vaatwasser moet op een bepaalde manier ingeruimd worden. En het ding is, en daar had ik het ook met hem over.
Dit waren dan de onderwerpen waar jullie het over hadden op een bankje in een koffiezaak.
Ja, want ik wil, en wat ik het moeilijkst vind aan samenwonen, nu komt het, is ik wil dat dingen op mijn manier gaan. Ja. En moet ik hem proberen te veranderen om hem allemaal dingen op mijn manier te laten doen? Mm-hmm. Of moet ik nonchalant zijn en het hem op zijn eigen manier laten doen? Dat laatste klinkt beter voor je relatie. Maar ik vind het dus echt heel moeilijk om dat te doen, omdat ik dus ook heel lang heb nagedacht over alle dingen in huis en hoe ze het beste werken. Ja. Dus hoe je het beste de vaatwasser inruimt, daar heb ik over nagedacht. Heel veel in mijn leven. En als hij dat dan op een andere manier, in mijn ogen, minder goede manier doet, omdat ik het dan weer allemaal moet aanpassen.
Ja.
Snap je? Dan vraag ik me af van, moet ik nou veranderen dat ik dat dan maar allemaal oké vind? Of moet ik een gesprek met hem aangaan om te zeggen, hey, dit is hoe je de vaatwasser eigenlijk inruimt. Nou, ik kies vaak voor het tweede.
Maar voelt dat dan, want je wil ook natuurlijk wel iemand zijn die je partner de ruimte geeft.
Ja, want bijvoorbeeld hij wilde dan hij had een idee over hoe de handdoeken opgevouwen moeten worden.
Oh ja.
En toen dacht ik ook, dit is nou iets, dit moet ik loslaten.
Ja.
Maar toen had ik het er gisteren met hem over. Toen zei hij dat hij nu toch wel weer de handdoeken op mijn manier...
Dus eigenlijk is hij de hele tijd zich aan het...
Nou, dat vraag ik me dus af, ja. Hij vindt het wel minder moeilijk dan ik. Want je voelt toch alsof je autonomie een beetje kwijtraakt. Omdat het allemaal moet op een manier, op een gezamenlijke manier.
Ja. We wonen natuurlijk ook in een land wat gebaseerd is op het poldermodel. Dus dat alles de hele tijd bediscussieerd moet worden. En dat we dan gezamenlijk tot een soort middenpunt komen.
Maar wij doen dat dus wel. We hebben wel veel gesprekken over hoe we het willen. En dat is, want jij vroeg, hebben jullie nou gesprek gehad van tevoren? Ja, we hebben gesprek gehad van tevoren. Ja. We hebben ook gesprek gehad over de financiën. Het heel, heel duidelijk gewoon. De financiën, het huishouden en hoe we die verdeling gingen doen.
Ja.
Daar hebben we gewoon een hele duidelijk gesprek over gehad.
Wat goed. Ja, want ik denk dat mijn grootste struggle is, en dat is ook Charles' struggle, dat we allebei het heel moeilijk vinden om nog onszelf te zijn. Wij zijn heel lang single geweest allebei. En dat vonden we eigenlijk geweldig. En ik was ook heel erg trots op hoe autonoom ik was en hoe goed ik single kon zijn. Ja. En nu ineens ben ik heel erg afhankelijk geworden van iemand.
Ja.
En wat ik dus lastig vind, dat zit dan in de kleine dingetjes. Dus dat van het autonomie, dat herken ik dus. Maar dan bijvoorbeeld, als ik vroeger naar bed wil gaan dan hij... Hoe doe ik dat dan? Dit is een oprechte vraag die ik heb. Want ik vind het ook heel gezellig om met hem nog te zijn. Maar eigenlijk wil ik liever, als ik zeg maar, als hij er niet was geweest, was ik gewoon eerder naar bed gegaan. En ook omdat ik dan eerder op kan staan.
Ja.
En dat ik dan dingen kan doen in de ochtend.
Ja, dit vind ik ook heel herkenbaar.
En hoe sta je überhaupt ook op voordat je partner
als iemand
bed
nog in je
is?
Bed ligt? Het is
hoe gezellig is het om dan nog daar te blijven liggen?
Zo warm.
Zeg maar, en dat klinkt als een heel erg klein probleem, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over je eigen grenzen. Zeg maar, waar begint jouw grens? En waar kan je nog wel een beetje ruimte geven, maar waar moet je gewoon echt denken, dit is belangrijk voor mij en dit ga ik gewoon doen op mijn manier. En ik vind die balans nog heel erg moeilijk.
Ja.
En toen kregen we laatst ook ruzie over.
Midden in de nacht, weet ik toevallig.
Ja, omdat ik dus naar bed ging, zo van, ik ga alvast naar bed, want ik ben moe en ik wil slapen en ik wil morgen werken. En hij zo, oké, prima. Dus ik zei, maar je mag niet een beetje later naar bed komen. Dus binnen 5 minuten. Of nou, ik zei, je mag niet zeg maar tussen de 10 en 30 minuten later naar bed gaan. Want dat is precies het moment waarop ik in slaap aan het vallen ben. Ja. En als jij dan binnenkomt, word ik wakker en dan ben ik de rest van de nacht wakker. Maar hoe ik het nu aan jou vertel, is niet hoe duidelijk ik het aan hem heb verteld. Nee. Zo van, je kan een klein beetje later naar bed gaan of heel veel later naar bed. Maar dat zijn natuurlijk zeer subjectieve... Nee, zeer stukje. Ja, dus toen kwam hij precies op het moment naar bed dat ik in slaap aan het vallen was.
Maar jullie gaan vooral tegelijkertijd naar bed.
Dus altijd
dit is voor, ja, want wij... misschien kan ik hier als wijze persoon wat aan delen. Want wij hadden dit ook al toen we niet samenwoonden, wel heel veel bij elkaar sliepen.
Ja.
Heel veel last van, want... Of niet last van, maar daar best wel snel een weg in moeten vinden. Want hij gaat gewoon heel laat slapen en blijft dan echt tot en met heel lang 's ochtends in bed liggen.
Ja.
En gaat hij 's avonds nog allemaal dingen doen.
Ja.
En ik probeer op tijd te gaan slapen, maar dat vind ik dus heel moeilijk. Want wat ik dus ook heel moeilijk vind in mijn individualiteit te behouden, is dat als hij er is, ga ik gewoon kletsen.
Ja, is toch leuk?
Maar dat vind ik ook niet prettig, want dan ben ik pek af. En als er niemand in huis is, dan praat ik niet zoveel. Dan is gewoon Vipassana in mijn huis, weet je wel. Kortstondige Vipassana. Ja, dus ik vind het ook wel soms... Hij zegt gewoon heel vaak tegen mij dat ik moet stoppen met praten. En dat vind ik heel prettig. Omdat ik heel vaak... Ik wil helemaal niet praten, maar het gebeurt gewoon. Ik kan even niet onder controle. Snap je dat?
Ja, ik snap het heel erg. Dus... Maar ik vraag me af als mensen dit horen. Dat dit is denk ik heel onherkenbaar voor veel mensen.
Nou ja, anyway, wat misschien wel herkenbaar is voor mensen... Ik bedenk wel weer iets herkenbaars. Is dat als je ZZP'er bent en je komt zeg maar over... Je bent overdag thuis.
Ja.
Dat is helemaal niet meer herkenbaar. En dan wil... Zeg maar, ik wil gewoon niet... Als ik ZZP'er ben en ik kom overdag thuis... Dat ik inderdaad bezig moet zijn met... Wil hij ook lunchen? En hoe laat wil hij dan lunchen? En dan vraagt hij het mij... Oh, zullen we anders vanmiddag samen naar een koffiezaak gaan? Ik weet niet. Ik wil niet nadenken over... Ik wil gewoon zelf beslissingen maken in mijn hoofd. Ik wil niet na hoeven denken... Gaan we samen iets doen? Ik wil alleen zijn met mijn gedachten. Stel je voor, kom je tegen in de koffiezaak? Prima.
Ik kom je tegen, ja.
Nou, dat gebeurt dus nu. Gaan we apart van elkaar naar de koffiezaak toe. En want dan stel je voor met lunchen...
En ga je die dan ook aan hetzelfde tafeltje zitten?
Nee, ergens anders.
Ja, oké.
En dat vinden die baristas ook heel raar.
Snap ik.
Maar nu hebben we daar, snapt hij waar het vandaan komt. En nu zijn we daar wel beter in geworden.
Dus nu eten jullie apart lunch.
Ja, soms meer. Nu kan hij ook wel beter gewoon kijken hoe het gebeurt.
Ja, precies.
Hij moet me gewoon geen vragen stellen.
Vreselijke mannen die vragen stellen.
Het leukste aan samenwonen is dat hij me heel vaak ophaalt met de auto als ik bij vriendinnen 's avonds ben. Omdat hij nu ook bij de auto woont. En toen we nog niet samen wonen, zei ik heel vaak, als we samen zouden wonen, dan zou je hem. Toen zou hij zeg maar helemaal naar mijn huis moeten gaan om mijn auto te pakken om mij op te halen. Ja. Maar nu heeft hij me gisteravond gewoon opgehaald.
Ik denk dat samenwonen een snelkookpan is.
Ja.
Dit is wel de manier om iemand te leren kennen. Eerst begint het met vakantie, daarna met samenwonen. En als je dan, zeg maar, dan heb je echt de hele mikmak gezien. En als je dan nog steeds denkt, nou, dit kunnen we wel aan. Dan lijkt het me wel een stabiele basis. Tips. Kunnen we het eindelijk hebben over de tip die jij al 2 weken aan het teasen bent naar ons?
Ja, ik moest eraan denken omdat ik in Helsinki was en daar werd ik ook steeds aangesproken door... Ik weet niet wat ze me wilden verkopen, maar ze wilden me iets verkopen.
Dan is het heel lekker om te kunnen zeggen, sorry, I don't speak Finnish.
Ja, dus ik zei, inderdaad. Nou, daar wel een eerste tip. In het buitenland ben je altijd zo, en dan ga je gewoon Nederlands praten.
Ja, sorry, ik kan geen Fins.
Oké, maar... in het Nederlands. Ja. Ik wil heel even van tevoren duidelijk zijn. Dit gaat absoluut niet over straatkrantverkopers. Want dat zijn ook geen mensen die je lastig vallen.
Nee.
Dit gaat over goede doelenverkopers. Mensen die je bellen om te vragen of je glasvezel wil.
Oh mijn god, ik ben laatst zo onaardig geweest tegen iemand. Ik was helemaal in de war en een nummer belde mij al de hele tijd. En ik liep over straat en ik verstond er geen reet van. Nee. En toen zei ik, sorry, maar wat is dit? En toen zei die glasvezel van Ziggo.
Hou op.
Ik echt zo, ik heb al internet. Hij echt zo, mag ik vragen waarom je tevreden bent?
Nee.
Ik echt zo, omdat ik gewoon...
Okay. Hier wil ik je dus al stoppen, want hier gaat het dus al fout.
Het
allerbelangrijkste... En kijk, en we zo meteen komen we erop, want ik heb geleerd dat jij dus een goede doelenverkoper was.
Ja.
Dus jij kan misschien ook weer insight informatie van hen weer aan ons delen. Maar het allerbelangrijkste bij al deze situaties is dat je moet weten dat je bent hen niks verplicht. Want zij storen jou in jouw wat jij doet.
Ja.
Dit betekent niet dat je onaardig hoeft te doen. Maar het betekent niet dat ze jou, dat je
hun niets verschuldigd bent qua tijd.
Verschuldigd bent. Dus wat ik doe, laten we eerst beginnen met straat of met goede doelenverkopers bij de Albert Heijn.
Ja.
Je loopt naar de Albert Heijn, je ziet iemand, ze kijken mij aan. Dan denk je gaat hun blik ontwijken. Ik heb niet ook... doen. Aan blijven kijken.
Aan blijven kijken. Ja?
Ja, aan blijven kijken. Lachen. Glimlachen. Weet je wel? Aan blijven kijken. Wij zijn nu even toch in dat rollenspel.
Goedemorgenmiddag, mevrouw.
En dan zeg ik door hun zin heen, zeg ik gewoon, ik lach. En ik zeg, nee, dank je. En ik loop door. Hartstikke aardig. Ze kunnen niet zeggen onaardig.
Nee, wel duidelijk.
En het allerbelangrijkste hieraan is doorlopen. Want zij hebben een script. En met dat
klopt.
Script, daar, het script kom je niet uit.
Nee,
hetzelfde,
klopt.
Want dan zeggen ze tegen jij, haak jij homo's? Dan ja. Beginnen ze zo mee. En dan,
en dan nee, vind jij het ook zo erg dat homo's worden gediscrimineerd?
Daar kan je bijna niet.
En dan moet je wel. Ja, kijk, dit is... Oké, okay. Ik heb inderdaad voor een goede doelenverkoper gewerkt. Een blauwe maandag als bijbaan, want ik was er heel slecht in. Want guess what? Ik ging lekker met iedereen kletsen. En ik verkocht niks. Ja. Ik had al mensen die vanaf dag één zeiden... Ik deed het voor het AIDS-fonds.
Ja.
En dan vanaf minuut één zeiden mensen... Ik heb letterlijk een keer gehad dat iemand tegen mij zei... Ik vind het eigenlijk wel goed dat mensen doodgaan. Want we hebben toch te veel mensen op de wereld. En ik dacht, interessant. Ging ik alsnog met die persoon in gesprek.
Ja.
Erg. Maar... Inderdaad, je krijgt een script. En de belangrijkste regel die je meekrijgt als straatverkoper is... stel een vraag.
Ja.
Want als mensen antwoorden, dan heb je ze. Want dan zitten ze al... En daar sla jij hun, je klauwen om hun heen.
Antwoord nooit op de eerste vraag. Dat is eigenlijk de tip. Antwoord nooit op hun eerste vraag.
Nee.
Want maar dat is heel moeilijk met de vraag van... haak je homo? Haak je homo? Wat is die vraag van? Vind je het ook zo erg? Dat...
Ja.
Tuurlijk wil je zeggen, ja, ik vind het erg. Maar dit is niet jouw verantwoordelijkheid. Dus je zegt, vraag eens aan mij of ik homo's aan.
Vind jij het ook zo erg dat homo's worden gediscrimineerd?
Ik heb geen tijd en je lacht en je loopt door.
Ja.
Niet, gewoon niet engage. Hetzelfde geldt voor de telefoon. Wat
en
je doet
ook
is...
niet sorry zeggen. Dat,
ook niet
dat zeg
zeggen.
Ik heel vaak. Sorry, ik heb echt geen tijd. Hihi.
We gaan nu door naar de telefoon. Want je denkt, hoe doen we dat met de telefoon?
Ja.
Ik neem altijd op met hallo. Ik zeg mijn naam niet. Want ik denk, wie weet je wel, wie ik ben jouw naam niet. En dan zeggen ze altijd zo van, spreek je met mevrouw Hogendoorn? Dan zeg ja. Ik, met wie spreek ik? Zeg ik dan.
Ja, lekker passief agressief meteen. Ja, hou ervan.
Van Ziggo. Sorry Ziggo. Je doet vast ook goede dingen in de wereld. En dan zeg ik, bel jou voor glasvezel?
Dat zeg jij.
Ja. En dan zeggen ze, ja nou, we komen erachter dat iedereen in jouw buurt een glasvezel heeft.
Ja, dit zeggen ze altijd.
Hier moet je niet intrappen.
Oh.
Ze doen alsof je iets fout doet. Maar eigenlijk het beste wat je kan doen is gewoon zeggen van, nee dank je. En je hangt op.
Je hangt op? Je Waarom? Hangt in hun oor op?
Ik reageer van, ik heb hier geen tijd voor. Hangt op. Niet wachten tot zij daar... Ja, nee, duurt maar een half minuut. Maar het is echt heel belangrijk.
We hebben gezien... Die man tegen mij zei... We hebben gezien dat in jouw gebouw... allemaal problemen waren met glasvezel.
Oh,
dus wij gaan het nu
mij.
Nieuw leggen.
Ja, hou op.
En daarom hebben we nu een unieke kans... om jou hier aan mee te laten
ja,
doen.
Ja, het is gratis.
Waar hebben we het over? Ik hoef hier...
Ja. Ik zei, ik ben super blij met mijn internet, zei ik.
Ik zei dat ook.
Ik ben heel blij met mijn internet. Ik heb hier geen interesse in ophangen. Niet door... Niet,
nee, dit vind ik radicaal.
Nou, maar kijk, het ding is... Nooit onaardig zijn, altijd aardig zijn. En ook zeggen van, ik ga ophangen.
Ik ga nu ophangen.
Ja, of van, ik heb hier geen interesse in. Dus je geeft ze een antwoord, maar je hangt meteen op. Want je moet niet in die mal komen.
Dit is echt...
Wat ik vroeger altijd deed was, dit kan ik nu denk ik niet meer doen. Maar dit is eigenlijk de beste tip voor wat jongere mensen. Is dan vragen ze aan mij of ik...
We zijn nu op straat weer?
Ja.
Oké. Okay. Wist u, dat is ook een ding. Wist u dat wereldwijd nog steeds zoveel mensen...
Oh, ik moet je hier even onderbreken. Hoe oud moet je hiervoor zijn?
Oh, 18.
Oh, shit.
En jij bent dan onder de 18.
Weet
dat zeg
veel.
Jij gewoon. Ja, dat kon jij wel maken.
Oh, shit. Maar ook als je heel oud bent, wat gaan ze doen? Oh, shit. Ik ben 16. En doorlopen. Doorlopen.
Weet
dat is het belangrijkste.
Weet je wat ik laatst heb gehad? Dat ik dus werd aangesproken door dezelfde mensen in wie ik wel was getuimd. Met kerst moet je mij eigenlijk niet voor de deur staan of... moet ik eigenlijk ook niet naar buiten komen. Want dan ben ik heel gevoelig voor deze straatverkopers. Ja. Dus toen liep ik natuurlijk over straat... aangezien ik cadeautjes aan het kopen was. En toen begonnen dus mensen te praten over een ander fonds... waar ik vorig jaar dus geld voor heb gedoneerd... Omdat ik de jongen zo aardig vond.
Ja,
ik weet
dat
het.
Dat is hoe ze je pakken.
Dat is hoe ze je pakken. Dus, en dat was volgens
zijn
mij
ook
inderdaad
altijd de leukste mensen.
Zijn
dat
altijd
is het
de leukste mensen.
Ze zien er zo leuk uit.
En altijd vrolijk.
Die goede doelenverkopers. Ze echt uit alsof je gezellig met ze kan kletsen.
Ja.
Maar daarom moet je het meteen afkappen... anders zit je in het gesprek.
Dus ik zat dus in het gesprek. Ik heb het gedaan. Het was inderdaad ook voor anti-LGBT... of eigenlijk pro-LGBT-TQI-rechten. Ja. En toen liepen ze dus dit jaar weer Kwam ik weer langs en toen gingen ze er weer mij proberen te pakken. En toen zei ik, ik ben al donateur. Maar dit is dus ook blijkbaar een excuus van dat heel veel mensen die gebruiken. Ja. Ik ben al donateur. En dan zei ik, ja, want vorig jaar hebben jullie dit ook al bij mij gedaan. Door een hele leuke collega van jullie. En toen zeiden ze, oh, wie dan? Ja, alsof ik nog weet hoe diegene heet.
En dan zit je al in dat gesprek.
Ja.
De tip van Bianca.
Mijn tip is een eettip, of eigenlijk een boodschappentip. Ik was een paar weken geleden, dat ik verteld, naar het Scheepvaartmuseum gegaan. En dan op de bovenste verdieping hebben ze een expositie over hoe fucked up onze groente-export is. Nederland is de tweede grootste exporteur van de wereld die groente maakt en vervolgens exporteert, of groente en fruit en andere producten, vlees ook. En vervolgens exporteert, weet je wat op nummer 1 staat? Amerika. Dus eventjes ter vergelijking, zeg maar, Nederland is 277 keer kleiner.
Nee, toch trots hè, op Nederland, op dit kleine landje.
Nee, dat is waarom we stikstofproblemen hebben. Maar goed, waardoor ik ook wel begon na te denken van hoe raar het eigenlijk is dat wij natuurlijk een mango kunnen kopen in december. Mm-hmm. Want die komt natuurlijk niet uit Spanje, die komt dan uit Kenia of uit een ander Afrikaans land. En toen ben ik op zoek gegaan naar een alternatieve van om groenten dus te kunnen kopen die direct van de boer komen. En die dus, oh ja, ik ben helemaal, echt volgende week ga ik ook mijn eigen moestuin beginnen op mijn balkon die ik niet
heerlijk
heb.
Ja.
En toen kwam ik dus uit bij No Shit Food. Dat is een boerderij in Ens, dat ligt in Flevoland, die dus zelf natuurlijk hun voedsel verbouwt, maar dan zonder pesticiden of zo weinig mogelijk, die ook hun bodem heel erg lekker met wormen heeft, zodat het een voedzame bodem blijft. Ik voel echt een beetje alsof ik een reclame aan het maken ben.
Ja, je bent echt, ik weet
maar
niet
ik ben helemaal enthousiast.
Maar wat is je tip is dat je bij hun moet bestellen?
Ja, want deze week tot aan 28 maart of 27 maart hebben ze dus een uitverkoop. Omdat ze al hun wintergroenten willen verkopen. Omdat nu natuurlijk de lente begint. En daar krijgen zij dus nu hun nieuwe gewassen van. En ik heb dus voor €3 2 kilo aan uien gekocht.
Oh?
Ja. Kijk, nu krijg ik jou.
Dit is de tip.
Ja?
En uien kan je lang bewaren als je het in een donker kastje legt.
Precies. En voor 1 kilo aardappelen €1,50 betaald.
Maar heb je dit opgehaald? Of?
Dit is dus ook het hele leuke. Ze hebben in verschillende plekken in Nederland heb je dan ophaalpunten. Je kan het ook laten bezorgen, maar dat is dan duur. Maar je kan het dus ook ophalen. En ik heb het dus bij een restaurant in Amsterdam opgehaald. Je kan het in paar plekken in Amsterdam, paar plekken in Utrecht, Zwolle, kan je het ophalen. Er zijn nog niet heel veel plekken in Nederland. Dus als je buiten Amsterdam en Utrecht woont, is het een beetje lastig. En dan kreeg ik een code en daar zat dan in een kastje. Kreeg ik een code, moest ik het sleuteltje openen en daar stond mijn kratje met mijn uien en mijn aardappelen en mijn Nederlandse risotto. Hoe leuk! Dus ik heb gisteren uiensoep gemaakt.
Ja, ik zag het al.
En het was fantastisch. Je gaat
dus nu de hele tijd uien eten en uien cadeau geven aan mensen.
Ja, dat was wel het idee. Maar uiteindelijk weet je hoeveel we niet in uiensoep moeten. Ik heb echt 600 gram aan uien al verbrast aan die uiensoep.
Nou.
Maar goed, dus mijn tip is, koop bij hun. En je kan dus ook een abonnement nemen. En dan krijg je dus elke week gewoon een groentepakket die vers van de boer komt.
En lokaal.
En lokaal. Hoe cool.
Heel cool. Dit was het weer. Ik wil nog zeggen dat we een noot hebben gekregen van redacteur Nicky dat eigenlijk glasvezel ook heel vaak een scam is. Dus zodra ze je bellen en iemand zegt het wordt glasvezel,
hang op. En,
of zeg, ik ben verward als het over glasvezel gaat.
Ja, want wie snapt wat glasvezel is?
Maar het is wel echt waar. Ze proberen je wel echt over te halen glasvezel te nemen, terwijl je niet weet waarom. En je kunt altijd zelf bellen. Ik heb net het boek gelezen. Ik weet je wachtwoord van
Daniel Verlaan.
En hij tipt ook als mensen je bellen met het een of ander en je weet nou niet, is het echt? Zeg altijd, ik bel zelf even terug. Want dat denk ik de hele tijd. Als ik glasvezel wil, dan bel ik toch zelf een bedrijf.
Ja.
Nou ja, genoeg over glasvezel.
Volgende week een nieuwe aflevering. Je kan nu dus mailen naar ons. Het e-mailadres staat in de show notes.
Dat ik echt een grassroots movement aan het beginnen ben van die 5 sterren op
hebben we leuke reviews binnen.
Wat ik gedaan heb is omdat we... maar we hadden dus, dat vertelde ik vorige week, we hebben hele onaardige reviews in Apple Podcasts. En toen, vanaf nu doe ik gewoon telkens als ik ergens ben. Ik was gisteren bij mijn ouders. Toen zei ik, wil je niet 5 sterren aan ons geven? En dat bedoel ik met, dat is toch grassroots politiek campagne voeren.
Dit is gewoon het scammen van een beoordelingssite. Want ja, jij bent de persoon. Dit is een beetje wij van WC Eend. Maar prima, heel leuk.
Nou, zo heb ik dat nog een paar keer gedaan.
Toppie. Maar laat zelf ook even een review review achter. En,
liefst 5 sterren.
Liefst 5 sterren. Hè?
En als je vindt dat we stom praten, luister dan een andere podcast.
Of zet ons op 0.5.
Oké, tot volgende week. We zouden het toch zo
doen. Meer van dit.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.